Vervolgens openen we samen de schriften. Wij doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. We lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk, daarvan de verzen 1 tot en met 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Zelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Op grond van de schriftwoorden die we gelezen hebben in Romeinen 8, maar ook andere schriftwoorden, is het onderwijs gegrond wat we vinden in zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. En laten wij zondag 1 de vragen 1 en 2 samen lezen. Dat zal het uitgangspunt ook zijn voor de prediking in deze leerdienst. Zondag 1, de vragen 1 en 2. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, omdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente des Heren, In het vorige kalenderjaar zijn we gekomen tot een afronding van de leerdiensten over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is de bedoeling dat we weer een begin maken met de leerdiensten en nu met de Heidelbergse catechismus. Voor de meesten van u zal het bekend zijn, maar ik noem het toch even. Het is al een heel oud leerboek. 461 jaar oud al. 1563 verscheen het in Heidelberg. En hoe het ontstaan is, de precieze ontstaansgeschiedenis kennen we eigenlijk niet. We weten het uit wat andere bronnen, maar alle gegevens, het archief zo te zeggen, wat samengesteld is in de tijd dat de catechismus is samengesteld, dat is verdwenen. Kort nadat de catechismus geschreven was, is de stad Heidelberg veroverd door de legers van de paus uit Rome. En de hele bibliotheek die er was, die is meegenomen. Dus de precieze gegevens over hoe de catechismus is samengesteld en wie er allemaal hebben meegewerkt, dat weten we niet goed. Wel duikt in de literatuur eromheen, duiken telkens weer twee namen op. De namen van Zacharias Ursinus, 28 jaar oud, hoogleraar en predikant. En van Caspar Olevianus, ook een predikant, 26 jaar oud. Een andere naam die bij de catechismus hoort, is die van Petrus Datheen. Die heeft ervoor gezorgd dat al heel snel dat oude leerboek vertaald werd in het Nederlands. En binnen enkele jaren was het in Nederland de verplichting dat er leerdiensten zouden worden gehouden en dat met name daarin de catechismus een belangrijke rol zou spelen. En daarom kennen wij de leerdiensten. Leerdiensten waarbij bij voorkeur als eerste de catechismus behandeld wordt. Waarom eigenlijk leerdiensten? Wat is daar de bedoeling van? We hebben toch de Bijbel, die kan toch centraal staan? Waarom dan toch preken aan de hand van zo'n oud boek? Er zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats komt zo de hele leer, de leer van de kerk in alle facetten, komt zo aan bod. Predikanten hebben zo hun voorliefde. U zult misschien wel gemerkt hebben dat mijn hart vaak ligt bij het Oude Testament. Dat kan een stuk eenzijdigheid geven. Maar aan de hand van de catechismus wordt de leer van de kerk, de hele leer in alle facetten, wordt uitgewerkt en betrokken in de prediking. Goed voor de gemeente om bij de les te blijven. Evenzo goed voor de voorganger, voor de predikant, om de hele leer van de kerk in ogenschouw te nemen. En onderwijs was een element wat in de reformatie belangrijk werd gevonden. De kerk die kwam uit de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, waar in het Latijn gepreekt werd, waar het als het ging om de kennis van de schrift en de kennis van de leer van de kerk vaak droevig gesteld was. De catechismus is ook niet uniek in dat opzicht, want in die tijd zijn er heel veel leerboekjes verschenen in vraag en antwoord, andere catechismussen, om de gemeente, om ook op catechisatie de leer van de kerk uit te werken. De catechismus. Daar heeft nog wel één vraag over. In hoeverre krijgt dan de Bijbeltekst voldoende recht in een leerdienst? Is dan de catechismus een soort bril, dat we door de catechismus kijken naar de Bijbel, dat onze visie op de Bijbel gekleurd wordt, ingevuld wordt, bepaald wordt door de belijdenis? Gemeente, laat u zich dat niet wijsmaken. De catechismus, en dat geldt ook voor de andere belijdenissen, dat is niet een bril, maar een samenvatting van de belangrijkste elementen uit de Bijbel. De rode draad of de gouden draad in de catechismus zijn allemaal verwijzingen naar de Heilige Schrift. De tekst van de catechismus, u ziet dat ook, en als u vertrouwd bent met de Bijbel, dan hoort u het ook, die is gedrenkt in Bijbelteksten. Heel vaak hoor je de tekst van de schrift erin doorklinken. Om eens wat te noemen, de zondag die vanmiddag onze aandacht vraagt bij vraag en antwoord 1. Daar is door de opstellers verwezen naar wel 27 Bijbelteksten. En de korte tweede vraag, daar wordt verwezen naar maar liefst 18 Bijbelteksten. De tekst van onze belijdenis in de Heidelbergse catechismus, die is dus gedrenkt in de Heilige Schrift. En nu vanmiddag luisteren wij naar zondag 1. En ik wil dat met u doen onder het thema Ik ben van Jezus Christus. En deze woorden gaan uitluisteren langs drie lijnen. Allereerst, dat is betaald door de Zoon. In de tweede plaats, dat is bewaard door de Vader. En in de derde plaats, dat is bekrachtigd door de Geest. Dus ik ben van Jezus Christus. Dat is betaald door de Zoon. Dat is bewaard door de Vader. En dat is bekrachtigd door de Geest. Laten we die vragen en antwoorden 1 en 2 maar gewoon rustig langslopen. En die eerste vraag. Als dan de catechismus eigenlijk een samenvatting is van de Bijbel, van de leer van de schrift, dan is die eerste vraag en dat eerste antwoord, dat zou je kunnen lezen, en zo moet u het ook lezen, als een samenvatting van heel de catechismus zelf. Waarin alle belangrijke elementen eigenlijk bij elkaar zijn gevoegd. En de rest van de catechismus moeten we ook lezen vanuit die eerste vraag en vanuit dat eerste antwoord. Met die eerste vraag en antwoord zet de catechismus eigenlijk de toon. Dat is de maat. Dat is de toonhoogte. Dat is de inzet. En daarvoor verschilt deze belijdenis van andere belijdenisgeschriften. De Nederlandse geloofbelijdenis begint met de vraag: wie is God? Een catechismus die heel bekend is in het Engelse taalveld, de Westminster catechismus, die begint juist met de vraag: hoe komt God eigenlijk aan zijn eer? En onze belijdenis, ons leerboek, begint met de vraag: wat is je troost? Wat is je enige troost? Wat is die troost die houvast geeft, die uitzicht biedt in het leven en in het sterven? Troost. En dat woord troost, dat moet u lezen als houvast. Als fundament. Als zekerheid. Als veiligheid. Wat is datgene waar u zich aan vastklampt? Wat werkelijk waarde heeft? En dan gaat het over troost die dan mijn troost is. Heel persoonlijk. Een element wat je veel in de catechismus terugziet. Dat hele persoonlijke aspect. Niet een schildering van de waarheden van de schrift die zo op een rij worden gezet. Maar heel persoonlijk. Die catechismus die vraagt erom, om die inhoud, de leer van de kerk, om die persoonlijk toe te eigenen. Dus voortdurend is ook de vraag, maar hoe sta ik daar nu tegenover? In hoeverre deel ik daarin? Is dat ook iets wat van mij is? Dat wordt voortdurend opgeroepen. En die vraag komt voortdurend naar ons toe. Wat is mijn troost? Daar hangt gewicht aan. Daar zit een groot belang bij. Wat is nou de troost in jouw leven? Ik hoor een van de kinderen het zeggen, dat is mijn vader en mijn moeder. Die zorgen voor me. Ik hoor een jongere zeggen die op de drempel staat van het leven, waar die in wil trekken van ik heb mijn handen en wat ik met mijn handen doe en wat mijn ogen zien, ik maak het en ik ga het maken in deze wereld. Dat is mijn houvast. Weer een ander zegt, ik doe het met mijn verstand. Ik kan dingen uitdenken, uitwerken. En daar red ik het wel mee. Iemand anders zegt, wat mij troost, dat is dat ik een man en een vrouw of een vrouw gevonden heb. Waarmee ik door het leven kan en mag. Een levensgezel. Dat troost me. Dat helpt me. Dat ondersteunt me. Iemand anders zegt, nou, mijn zekerheid, mijn vastheid, dat ligt in mijn geld, in mijn positie. In wie ik ben, in mijn status, mijn vermogen, wat ik opgebouwd heb. En weer een ander zegt, ik ben dankbaar voor een goede gezondheidszorg, want daar kan ik iedere keer op terugvallen. Dat is uiteindelijk mijn zekerheid. Ja, maar dan moeten we die vraag nog eens even goed lezen. Wat is uw enige troost? U mag het ook zo lezen. Wat is uw laatste troost? En dat in het leven en het sterven. Kortom, wat geeft ons zekerheid, vastheid, veiligheid in de crisis van ons leven? Als het er omspant, als werkelijk de storm opsteekt in je leven, dat alles wat vanzelfsprekend was in één keer omvalt. En dus ook als die allergrootste crisis in je leven komt. Namelijk als je zelf het leven moet loslaten. Als alles om je wegvalt. Dus als je je troost in dingen van deze wereld. Je houvast vindt in mensen. In je positie, in wie je bent, in wat je tot stand hebt gebracht. Dat uiteindelijk valt allemaal weg. En in dat laatste, op dat uiterste van je leven, wat is dan je houvast? Wat is dan je troost? Wat heeft dan nog waarde? Dat trof me wel. Afgelopen week was de begrafenis van oud-president Carter. Misschien heeft u er ook wel beelden van gezien. Allemaal pracht en praal. Die Amerikanen die dat wel kunnen en die daar heel veel luister in leggen en iets laten zien van de heerlijkheid en de macht die zo'n land heeft. En voortdurend onderweg op al die plaatsen waar het lichaam gebracht is, lieten ze dat zien. Wat die samenleving kan en voorstelt. En wie hij dus ook in dat leven als president is geweest. Ja, tot op het allerlaatste. Toen daar een moment was van de ter aarde bestelling. Toen verdween alle heerlijkheid. Die vlag die op die kist lag, die werd opgevouwen en die ging niet mee. Die vaandelwachten die erbij stonden om te laten zien, hier gaat het over de machtigste man op aarde, die verdwenen. Alle militairen en alle hoogwaardigheidsbekleders vertrokken en op het laatst was ook de familie vertrokken. En wat overbleef? Een oude man die te graven was gebracht. Alle luister, alle heerlijkheid was verdwenen. En dat moment, dat uur van je leven, als je alles los moest laten, wat is dan je troost, je enige troost, je laatste, je uiterste troost die werkelijk vastheid geeft, die het houdt? En dat en, dat beide, en in het leven en in het sterven, waarmee je door het leven kan, maar waarmee je ook het leven uit kan. Die zekerheid. Vastheid, fundament en veiligheid die nooit meer weggaat, die er altijd bij blijft, die altijd meegaat, waar je werkelijk op aan kan. En die echte, die unieke, die Bijbelse troost, daar begint het antwoord mee. Die eerste zin. Wat is je troost waar je werkelijk wat aan hebt? Dat is dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en het sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Hoort u het? Ik ben met lichaam en ziel, dus helemaal, in leven en sterven, dat is dus altijd, eigen met en eigen van Jezus Christus. Dat is een troost, dat is een veiligheid, dat is zekerheid waar je werkelijk op aan kan. Een christen die het uitspreekt door het geloof, ik ben van Christus. Dat is nogal een uitspraak, vindt u niet? Je zegt daarmee dat je het eigendom bent van Christus. En eigendom zijn van iemand. Ja, is dat aantrekkelijk? Of deinzen we daarvoor terug? Is dat een schrikbeeld? Want eigendom zijn van iemand, dan betekent dat een ander bepaalt wat je doet, wat je mag en waar je heen gaat. Dat is geen vrijheid, maar dat roept iets op van een gevangenschap. Misschien zelfs iets van een slavernij. Een schrikbeeld? Weet u hoe dat komt, gemeente? Omdat we rekenen met onszelf. Omdat we, als we denken aan het eigendom zijn van iemand anders, dat we dan onze eigen boosheid, ons eigen zwarte hart projecteren, dat dan zo dat eigendom van Christus zijn er zo uitziet. Als onderdrukking. Als dat er niets meer kan en niets meer mag. Maar het eigendom zijn van Jezus Christus, dat moet u zo zien. Bijvoorbeeld gevangen in dat beeld van een vis in het water. Bevrijd je een vis als je die uit het water haalt? Nee, zo'n vis die krijgt het uit dat water knap benauwd. Zo'n vis is juist in het water in zijn element. En zo ook een christen die met Christus leeft, die het eigendom van Christus is, die is in zijn element juist omdat hij weet, ik ben van Christus. Maar nog eens iets. Laten we goed lezen dat ik mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Niet alleen dat je zijn eigendom bent, maar dat je ook eigen aan hem bent. Dat je vertrouwd met hem bent. Dat je weet, ik ben hem, bij hem veilig. Dus van Christus, zijn eigendom, maar ook met Christus. Eigen met Christus. En dat niet even, dat niet soms, ook maar niet een beetje, maar dat is allesomvattend. Nog een keer, dat gaat over lichaam en ziel. Dus helemaal. Het gaat over leven en sterven. Dus altijd. En daar doet dus het lichaam, wie wij zijn, dus helemaal in mee. Ook als we zien dat we een gebrek hebben. Dat we iets van een tekort ervaren in ons lichaam. Dat ons lichaam door de tijd bij het ouder worden afgebroken worden. En dat we het belijden, maar dit lichaam, wie ik ben, dat is van hem. Zelfs als het einde komt. Als we het leven moeten loslaten. Als we weten, we worden nu begraven, dan is ook dat lichaam dat begraven wordt, dat is van Christus. Als wij de dingen ook niet meer vast kunnen houden, bij het ouder worden, en als u het merkt, dat je gedachten gaan dwalen, dat je het niet meer weet, maar dan ligt het toch vast, het is van hem. Zelfs als je buiten bewustzijn bent, als je ligt in een diepe coma als gevolg van een ongeval of een ernstige ziekte, dat je zelf nergens meer van af weet. En dan toch, een christen mag het dan toch geloven, ook al weet hij het zelf niet, ik ben van hem. Helemaal en altijd van hem, met hem, die mijn getrouwe zaligmaker is. Ik zoek naar woorden en ik zoek een beeld om dat nog duidelijker, nog dichter bij u te brengen. Misschien helpt dit. Iets wat we misschien wel herkennen in een gezinssituatie. Als kinderen nog erg jong zijn, bij ons in het gezin gebeurt het wel eens, dat midden in de nacht de jongste wakker wordt en dan is het donker. En dan heeft hij blijkbaar gedroomd en dan gaat hij op zoek naar zijn ouders. En dan kruipt hij tussenin en kruipt hij vooral in de armen van zijn moeder. Dan zoek je veiligheid, bescherming. Dit wat hier uitgesproken wordt, die veiligheid. Dat eerste zinnetje van die catechismus, mag ik het zo weergeven? Veilig in Jezus' armen. Dan kun je werkelijk in slaap vallen. Ook als die slaap van de dood komt, omdat je weet, Jezus Christus, hij is mijn getrouwe zaligmaker. Hij zorgt voor me. Prachtig, toch? Heerlijk, toch? Die troost. Maar hoe is die troost nu gekomen? Hoe kan die troost nu onderdeel van je worden? Want dat is toch niet het uitgangspunt? Want wij zijn mensen die in deze wereld gekomen zijn. Gekomen in deze wereld zonder God. Dus zonder troost. Zonder die veiligheid. Om het heel scherp te zeggen, niet van de zaligmaker, maar van en met de boze. Het eigendom van de boze, de uiteenwerper van het begin. We hebben er zelf voor gekozen om hem eigen te zijn. Niet voor niets begon die schriftlezing met dat scherpe woord, dat woord wat altijd blijft haken, dat woord verdoemenis. Dat is ons deel. Dat is wat voor ons geldt als we Christus niet kennen. En hoe is het dan mogelijk om toch wel die troost te ervaren, toch te delen in die troost, toch die houvast en die zekerheid ook in je leven te hebben? Daar zit niks van ons bij. Dat is het werk van de zaligmaker. En dat is wat we vinden in dat volgende zinnetje. Dat tweede zinnetje van dat eerste antwoord, die eerste vraag. Die zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Het gaat er om twee woorden. Wat die zaligmaker, wat Christus gedaan heeft, die betaald heeft en die verlost. Hij heeft betaald. Hij heeft losgekocht, hij heeft vrijgekocht van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Hij koopt zondaren vrij. Hij koopt zondaren los. Wij zijn, zoals we op deze wereld zijn gekomen, zondaren. En wij blijven ook zondaren. Doelmissers. Wij zijn van onszelf niet gericht op de eer van God. Maar gericht op onszelf. Wij die zonde doen. En dat zijn geen kleinigheden. Niet zomaar wat schoonheidsfoutjes. Dat je in de dingen wat onhandig bent. Of dat je het uitspreekt, nou ja, het kan altijd wel beter. Maar nou ja, het is dan net aan wel voldoende. Nee, zonde, dat is majesteitsschennis. Dat is een misdaad. Wij die geschapen zijn als beelddrager van God, om God op deze aarde te vertegenwoordigen. En wij zijn overgelopen naar de boze. Wij zijn als het ware landverraders. En het oordeel van God rust op ons. En daarom dat scherpe woord. Verdoemelijk voor God. We liggen onder het oordeel van God. En wij verdienen de dood. De eeuwige dood. En we hebben daarin te maken met Gods gerechtigheid. En de vraag is, nemen we dat ernstig? Is dat iets wat we echt onder ogen zien? Dat wie wij zijn en met wat we gedaan zijn, dat we voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan. Dat wij zelf nooit kunnen voldoen. Dat we die schuld die er ligt, nooit weg kunnen werken. En dat God betaling eist. En dat de eeuwige dood volgt op onze zonde. Die eeuwige dood. Wij die betalen moeten. Maar van onszelf niet betalen kunnen. Maar wat ik nu niet kan. Wat wij niet kunnen. Wat niemand van ons kan. Dat heeft Jezus Christus wel gedaan. Hij kwam naar deze wereld. En gaf zijn bloed. Dat bloed van Christus. Zo kostbaar. Zo dierbaar. Die kosten die hij gemaakt heeft. Niet dat hij uit de heerlijkheid van de hemel kwam. Maar dat hij gekomen is. En dat hij zijn eigen leven, zijn eigen bloed heeft gegeven. Zichzelf geofferd heeft. En zo betaald heeft met zijn eigen leven. Door zijn dood. Voor de gelovigen. Leven. Eeuwige leven. En mijn verzondigd leven, het verzondigde leven van een gelovige, dat kostte hem zijn leven. Dat bracht hem tot in de dood. Het kostte hem alles. Zo kostbaar, zo dierbaar, dat bloed van Jezus Christus. Kostbaar, dierbaar, omdat het ook alomvattend is. Hij die betaald heeft voor al mijn zonden. Niet zomaar een beetje, maar volkomen betaald heeft. Voor al mijn zonden, volkomen betaald heeft. Voor alle zonden van het verleden. De zonden van vandaag. Ja, zelfs ook betaald heeft. Voor alle zonden, ook van de toekomst. Pas op, het is geen vrijbrief om te gaan zondigen. Want wie weet wat de prijs is van de zonde. Namelijk het dierbare bloed van Christus. Die zal toch zoeken om niet te zondigen. Maar het is betaald. Christus die voldaan heeft. Dus die prijs die wij moeten betalen, die we niet kunnen betalen. Betaald met het bloed van Christus. Hij heeft betaald. Maar ook dat tweede, hij verlost. Hij verlost uit alle heerschappij van de duivel. Wij waren overgelopen. Wij die zondaren zijn en die aan de verkeerde kant staan. En daarmee in de greep van de boze. Om het in een beeld te vangen. We hebben best wel berichten gelezen van mensen die aangetrokken waren door allerlei radicale gedachten van de islam. En die afgereisd zijn naar Syrië, noorden van Irak, om zich aan te sluiten bij IS. Om daar mee te strijden voor het kalifaat, voor het ideaal. Die daar in de greep zijn van een charismatische leider. En die dat gevolgd zijn, die alles hebben opgegeven en daar naartoe zijn getrokken. Want daar kwamen ze daar, in dat gebied van IS. Verschillende Nederlanders hebben dat ook gedaan. En verschillende van hen vinden het nogal zwaar. Heel erg zwaar. Het viel zelfs gewoonweg tegen. Want ze kwamen daar in een oorlogsgebied. Te midden van geweld. Ze werden onderdrukt. En die leider, dat bleek een tiran te zijn. Mishandeling. Verkrachting en uitbuiting aan de orde van de dag. Verschillende van hen wilden daaruit weg, maar ze konden niet weg. Ze zaten gevangen, ze konden niet weg en dat was gruwelijk waar ze zaten. Maar ze konden er niet meer uit. Nou, dit beeld. De heerschappij van de boze, de Satan, de duivel die deze wereld in zijn greep heeft. De overste van deze wereld, die heerschappij die het ons mooi kan voorspiegelen, maar heeft maar één doel. Om ons mee te slepen naar de ondergang. Hij die weet dat hij al verdoemd is. En in die ondergang is hij erop uit om zoveel mee te nemen. Mee te slepen in die ondergang. En houdt ze vast in zijn vurige klauwen. Hij die weet wat zijn toekomst is. Een toekomst zonder God. Een toekomst die vreselijk is. Een toekomst in een poel die brandt van vuur en van zilver. En probeert zoveel mogelijk mee te nemen. Zoveel mogelijk vast te houden. Die macht, die heerschappij, die zaligmaker, Jezus Christus, heeft ook die heerschappij gebroken. Hij breekt al die heerschappij. We hebben net niet het hele hoofdstuk Romeinen 8 uitgelezen, maar leest u het vanavond voor uzelf nog eens. Dat hoofdstuk wat eindigt in die jubel. In hem zijn we meer dan overwinners, want Christus is gekomen. Heeft betaald, maar heeft ook de macht van de boze, de macht van Satan gebroken. Die heerschappij, die heeft hij gebroken, definitief. Dat was het eerste, betaald door de Zoon. Nu naar het tweede van zondag 1, bewaard door de Vader. Een gelovige, een ware christen, die is het eigendom van Jezus Christus. Die is eigen met Christus. Mag ik het zo zeggen? De zaligmaker is zuinig op allen die bij hem horen. Het heeft hem een hoge prijs gekost. Hij heeft zijn eigen leven ervoor gegeven. En hij is zuinig voor allen die bij hem horen. En zijn Vader, de Vader in de hemel, hij staat er garant voor. Hij zorgt. En zo lezen we die derde zin. Als u goed leest, dan ziet u dat het een combinatie is van twee citaten uit de Bijbel. En zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Een combinatie van woorden uit Matthäus 10 en uit Romeinen 8, zoals we dat gelezen hebben. Het beeld wat gebruikt wordt in dat eerste van die derde zin is het beeld van het haar. Een haar, wat is nu een haartje? Dat is het allerkleinste toch wat je kunt voorstellen. Iets waar wij helemaal niet over nadenken. Helemaal niet druk over maken. En dat terwijl er zo'n 100 tot 120 haren per dag uit je hoofd vallen. Maken we ons totaal niet druk over. Het allerkleinste. En toch, in de schrift vinden we dat zelfs dat, zelfs het uitvallen van een haar, dat valt niet buiten de wil van God om. Zelfs het vallen van één enkel haartje. Zo in het allerkleinste weet God het. Is hij daarin betrokken? Werkt de Vader? En is hij daarin bezig? En dan zeker ook in de grote dingen. Die grote dingen waar we wel over nadenken. Dat wat ons hoofdbrekens geeft. Waarover je kunt gaan piekeren. Ja, Vader zorgt. Ja, zegt u misschien, maar dat kun je wel zo zeggen, maar lezen we hier niet uit de catechismus dat deze auteurs nog maar twintigers waren? Is dit niet jeugdige overmoed? Woorden van auteurs die zelf nog geen klappen van het leven hebben ontvangen. Wisten ze eigenlijk wel waar ze over schreven? Want wat kan de mens allemaal niet overkomen in het leven? Aan zorgen en aan moeite. En dan zo breed uit te spreken dat Vader zorgt. Dat wisten ze heel goed hoor. Het was de tijd van hoge kindersterfte. Het was ook de tijd dat als je als vrouw zwanger werd, dat je het grote risico liep om in het kraambed te sterven. Het was de tijd van honger door misoogte, waar mensen stierven van de honger. Het was de tijd van ziekte die rondgingen. Het was een tijd waarin de levensverwachting gemiddeld genomen tussen de 30 en de 35 jaar lag. Het was ook de tijd waarin de brandstapels rookten en waar de gelovigen levend verbrand werden omdat ze Christus zo lief hadden. En dan toch te zeggen, Vader zorgt. Hij zorgt zo dat je het weten mag, dat zelfs de haren van je hoofd geteld zijn. Dat hij dus zorgt. En dat alle dingen daarin meewerken voor je zaligheid. Maar toch is dat wel een moeilijk zinnetje, vindt u niet? Want weten we dat altijd zo zeker? Als de dingen je overkomen in het leven. Door het leven en de zorgen en de moeite die komen. De gebrokenheid waar je onderdeel van bent. Het lijden wat er is. Wat mensen zo diep raken kan. En dan toch deze woorden uitspreken. Deze woorden belijden. Nee, dat weten we nou altijd niet zo goed. Het zijn woorden die niet vragen dat we het allemaal precies weten, precies kunnen narekenen. Het zijn woorden die vragen om geloof. Het zijn woorden die vragen om overgave. Betaald en verlost door de zaligmaker. Ik pak die vergelijking die ik bij het vorige punt maakte. Die vergelijking van mensen die zijn afgereisd naar zo'n kalifaat en daar ontdekten dat ze eigenlijk in de hel terecht waren gekomen. Die mensen die daar uitgehaald zijn. Toch dragen die nog levenslang de gevolgen met zich mee wat ze daar hebben ondervonden. Wij in deze wereld. Jawel, de zonde die betaald is. Vrijgekocht en verlost uit de heerschappij van de boze. En toch, de gevolgen van de zonde. De gebrokenheid in deze wereld. En voor iedereen die het zien wil, die ziet het om zich heen. Je ziet het overal in deze wereld. Waarom is er lijden? Hoe komt het dat er zorgen zijn? Waar komt al die moeite en het verdriet vandaan? De oorzaak is toch de zonde die in de wereld is gekomen. De oorzaak is toch onze zonde, dat we tegen God gezondigd hebben, dat we hem verlaten hebben en dat daarom die zonde in deze wereld is gekomen. De zorgen in de wereld zijn gekomen. Maar hoe kan dan toch alles wat ons overkomt, ook als het gaat om moeite, ook om zorg, om verdriet en het lijden, dan toch meewerken ten goede, meewerken aan onze eigen zaligheid. Als je goed luistert naar gelovigen, naar broeders en zusters die veel meemaken, door Gods genade, als ze dat geloof hebben, iets daarvan mogen zien, dan hoor je het zeggen. Die taal van het geloof. Dat ze het uitspreken, dat te midden van de moeite en de zorgen. Dat ze het weten, maar ik ben verlost. Voor mijn zonde is betaald. En alles wat ik nu nog ervaar, de wonden in mijn leven, die herinneren mij aan de zonde, maar meer nog, die herinneren mij aan de zaligmaker, die volkomen daarvan van betaald en verlost heeft. Onze wonden verbinden aan Christus. Dieper nog, als je zelf moet lijden, enkele keer gehoord ook op een sterfbed, maar intens geleden wordt, dat zo'n broeder of zuster dan het uitspreekt. Door het geloof, dat lijden van mij, in vergelijking wat de zaligmaker voor mij geleden heeft. Dat juist daardoor meer zicht komt op het lijden van de zaligmaker. Maar zeker ook in de gebrokenheid van het leven, wat je raakt. Wat je naar de keel kan grijpen. Dat je hem nodig hebt voor je hele leven, in alle omstandigheden. Voor ziel en voor lichaam. Dat hij de verlosser is van de zonde, maar tegelijkertijd ook die arts is. Die weet van je wonden, van die gebrokenheid, van de zorgen en het van het verdriet. En dat hij die wonden ook wil verzorgen. Dat juist vanuit die zorg er uitgedreven worden naar hem. Uitzien ook naar zijn toekomst. Waarin we werkelijk verlost zijn. Verlost van de zonde. Maar ook verlost van alle wonden. Nog een keer. Hier wordt gesproken van zorg. Van vaderlijke zorg. Van die hemelse vader die zorgt. Dus dat vergelijken met vaders. Vaders die ook in de kerk zitten. Vaders die zorgen voor hun kinderen, toch? Is het je eerste taak om met je kinderen in alles naar de zin te maken? Om ze in alles hun zin te geven? Meestal is dat niet goed. Je zoekt het beste voor je kinderen. Als de kinderen tegen eten staan en je vragen om snoep, natuurlijk geven ze je dan geen snoep. Want zo dadelijk staat de kost op tafel. Dat is een makkelijke. Je zoekt het beste en daarom ze moeten die kost gaan eten. Maar als het nu moeilijker wordt. Als je met je kind naar het ziekenhuis moet voor een ingreep. Voor een zware operatie. Voor een amputatie van een lichaamsdeel. Dat wil je niet. En je hart als vader krimpt ineen. En toch moet het, want je weet het. Dit is toch het beste voor je kind. En dat kind, dat snapt er niets van. Dat is boos. Komt misschien wel met verwijten. En toch, je zoekt het beste voor je kind. En nogmaals, het gaat hier over de hemelse vader. Als aardse vaders dit al doen, met een hart vol van liefde. Dicht bij hun kinderen. Hoeveel te meer onze hemelse vader. Dat is geen afstandelijke, grillige God. Maar daar zit een hart achter. Een hart van de hemelse vader. Van allen die tot hem behoren. Die zijn kinderen zijn. Daaruit blijkt zijn liefde. En zijn nabijheid. Dwars door alles heen. Bij alle vragen. Bij alles wat je ook niet weet. Toch te geloven. Bewaard door mijn hemelse vader. Nu naar het derde. Bekrachtigd door de geest. Ik ben van Jezus Christus. Ik ben het eigendom van hem. Ik ben hem eigen. Ik ben eigen met hem. Het slot van het eerste antwoord, dat spreekt over zekerheid. Over vastheid. Het werk van de geest. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Het werk van de geest die werkt in je hart, in je leven. En hoe die dat doet? Hij maakt gebruik van het woord. Dat woord wat we horen, dat woord wat geloofd moet worden, dat woord wat we toe-eigenen moeten. En wat we daarin ontvangen? Het eeuwige leven. Precies tegenovergesteld van onze uitgangspositie. Niet het eeuwige leven, maar wij die de eeuwige dood hebben verdiend. En de geest die geeft zekerheid, die geeft vastheid. Dat we delen in dat eeuwige leven. Ja, wat is dat eeuwige leven dan? Dat is precies weer dat begin van het antwoord. Het eeuwige leven is dit, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet van mij, maar mijn getrouwe zaligmaker eigen ben. Helemaal, met ziel en lichaam, dus ons hele leven, in leven en sterven, dus altijd van Christus ben. Romeinen 8 spreekt daarvan. Dat de geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En dat we daarmee niet op grond van ons eigen werk, maar op grond van het werk van Jezus Christus, door zijn betaling, door zijn verlossing, rechtvaardig voor God zijn. En dat we van harte bereid zijn om hem te dienen en te volgen. De geest die verzekert dat. Het woord wat we in de Latijnse uitgave vinden, daar vinden we het woord, u kent het wel. Dat woord waar ons woord certificaat van is afgeleid. En eigenlijk wat dat certificaat inhoudt, dat vinden we in vraag en antwoord 2. Dan gaat het over weten. Over de stukken die nodig zijn te weten dat we in deze troost zalig leven en sterven mogen. Weten. Niet dat je het alleen met je verstand weet, maar als het over weten gaat, dan gaat het over omgangskennis. Gaat over kennen in een relatie. Dat het werk van de geest in je leven, in je hart gezien, gehoord en gemerkt wordt. In het antwoord vinden we dan 3 elementen. Hoe we dat weten, hoe we dat zeker kunnen weten, hoe de geest dat certificeert, hoe die dat vastlegt in je leven. Dat je weet van je ellende. Mag ik daar de kleur zwart voor gebruiken? Dat zwarte van onze zonde, van onze ellende, van onze ongerechtigheid. Dat we dat weten. Tegelijkertijd ook dat we ook weten van verlossing. Daar gebruik ik de kleur rood voor. Dat we verlost zijn door het werk van Christus. Schoongewassen zijn door het bloed van Christus. En het derde, dat het werk van de dankbaarheid in ons leven begint. En daar gebruik ik de kleur wit voor. De kleur van de reinheid en de heiligheid. Dat certificaat van de Heilige Geest in de kleuren zwart, rood en wit. Helemaal terug te vinden in de Bijbel. We hebben het gezongen met Psalm 130. Die psalm die begint met die ellende. Die zingt en hoopt op de verlossing en uitbreekt in een jubel van de dankbaarheid. En de vraag is natuurlijk wel, hoe functioneert dat dan? Hoe werkt dat dan met die elementen van ellende, verlossing en dankbaarheid? Is dat iets van een tijdsvolgorde? Dat het geloof komt en dat de Heere werkt en dat de Geest gaat werken. Dat je eerst weet dat je een zondaar bent en dat je na verloop van tijd, als je dat helemaal uitgewerkt en uitgedacht hebt, dat je helemaal overtuigd hebt, dat je dan gaat naar het volgende element, de verlossing. En dat er aan het slot eindelijk eens plaats is voor de dankbaarheid. Het is geen volgorde. Het zijn drie verschillende elementen die bij elkaar horen. En als u de catechismus als een volgorde wil zien, ja, de catechismus begint niet bij de ellende. De catechismus begint juist met die eerste vraag door in te zetten bij de troost. En die drie aspecten van die troost, die horen bij elkaar. En niet één daarvan kan gemist worden. Want hoe zou je dankbaar zijn als je niks weet, niks ervaart, niks gelooft van verlossing? En die verlossing, waarvan dan? Verlossing juist van de zonde en van je ellende. Maar alle drie die aspecten van ellende, verlossing en dankbaarheid, die komen telkens terug. Die kennis van de ellende is nooit afgerond. Wie zal ooit de diepte peilen van de zonde en van onze ongerechtigheden? En ellendekennis kan nooit op zichzelf functioneren. Judas die riep het uit. Ik heb verraden onschuldig bloed. Je zou zeggen, die kennis ellende. Maar hij ging niet tot Christus, maar hij verhing zich. En wie kan de diepte en de breedte en de hoogte peilen van de verlossing in het werk van Jezus Christus, wat zo duizelingwekkend hoog is? Nee, we zien er iets van. En wie er iets van gezien heeft, wil er meer van zien, meer van leren, meer van ontdekken. Er valt steeds meer te kennen van wie Christus is. En ook de dankbaarheid. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om de Heere te danken voor alles wat Hij geeft. En hier in de tijd? De tijd is veel te kort om te komen tot de volmaakte dankbaarheid. We beginnen in deze tijd ermee. We maken er een begin mee. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Waar straks de hele catechismus verder mee wordt uitgewerkt, mag ik het vangen in het volgende beeld. Het beeld van een plant. Een plant die steeds meer groeit en steeds groter wordt. Waarin de wortels dan de kennis van de ellende zijn. Die wortels die steeds dieper gaan en steeds verder gaan, steeds verder groeien. En die stam, die stengel, die steeds hoger wordt, steeds breder wordt. Als beeld van de verlossing. En aan die plant die vruchten. Niet één vrucht, maar steeds meer vruchten van de dankbaarheid. Ze zijn alle drie nodig. Alle drie aspecten van een gezond geloof. Ellende wie we zijn in onszelf. De verlossing door Jezus Christus. En de dankbaarheid dat we van die ellende verlost zijn. Ten slotte, gemeente, kom ik terug op de vraag waar de catechismus mee begint. Wat is nou uw? Wat is jouw? Wat is mijn enige troost in leven en sterven? Of hebben we geen troost? Hebben we iets waar we ons aan vastklampen, maar uiteindelijk schiet het tekort? Leunen we als het ware op een rietstok? Zo'n rietstengel waar geen kracht in zit. En als je erop leunt, dan breekt het en het boort nog door je hand heen ook. Gemeente, die troost, die houvast, die veiligheid, die zekerheid, die is beschikbaar. In, door en uit Jezus Christus. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Amen.